Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Colossensebrief hoofdstuk 3 en daarvan het 12e vers. Colossense 3 vers 12. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, tot zover. Overdenken wij met elkaar Christen en uiteraard ook Christin. Christen zijn en Christen worden. Christen zijn en Christen worden. Misschien dat de kinderen denken, het vindt maar heel moeilijk hoor. Zo doet dan aan, als uitverkorene Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Allemaal van die woorden die je niet elke dag hoort. En misschien denken de grote mensen dat ook wel een beetje. Tekst doet dan aan. En toch hoop ik dat we allemaal er iets van mogen, ja, begrijpen is eigenlijk het goede woord niet. In de kerk moet je het woord begrijpen eigenlijk zo weinig mogelijk gebruiken. Dat kun je op school nog wel gebruiken. Begrijp je het, jongens? Maar in de kerk is het eigenlijk, geloven wij dat ook? Dat zei de Heer Jezus ook tegen Martha. Geloof je dat Lazarus, ja, Lazarus in de opstanding, dan zal hij, ja, Martha, maar dat het, geloof je nu? Geloof je dat nou? Kijk, de Heer zegt niet, begrijp je dat nou? Want dat kon Martha natuurlijk niet begrijpen, dat een dode op zou kunnen staan. En alles wat de Heer Jezus gedaan heeft en doen kan, dat kun je niet begrijpen. Maar, daarom heeft de kerk altijd gezegd, ik geloof in de Heer Jezus Christus. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar toch hoop ik dat we er allemaal iets van mogen verstaan. Nou, ik wou beginnen toen ik dit overdacht. Toen moest ik aan een versje denken, dat ik wel eens aangehaald heb, maar als je iets zoekt, dan kun je het haast niet vinden. En het was al, nou, wel een klein beetje nacht, toen opeens, toen denk ik, ja, ik kende het namelijk niet helemaal uit mijn hoofd. Het was een versie van Ben Hardy, en het was een leerling van Kolbrugge, van Lonkhuizen, ik geloof, gereformeerd predikant, of in de tijd al lang geleden is gepromoveerd op een proefschrift over Kolbrugge en zijn prediking. En die haalt ook Ben Hardy aan. En die zegt, dat sessie, daar heeft hij nogal wat, heel wat bedenkingen tegen. Want hij zegt, ja, het is zo verschrikkelijk eenzijdig. Het is alleen maar klaar. Nou ja, dat is ook niet goed, want klaag niet tegen elkander. Toch, toen ik dat sessie van Ben Hardy, hij was geen dichter, maar toen ik het voor het eerst las, weet ik dat het mij heel veel deed. Ik dacht opeens, dat is een broer van me. Ja, wat die man zegt, dat moet ik zelf ook zeggen. En dat versje, dat lijkt wel een tegenstelling met de tekst die ik u voorgelezen heb. Dat je zegt, nou, maar je kon er beter maar wat meer tegenaan. Zoals in de tekst blijkt te zijn. Aandoen, aantrekken, doden de leden die op de aarde zijn. Alles wat niet deugt. En toch, is het geen tegenstelling met elkaar. Ik zal u de versjes voorlezen. U herinnert het zich vast. Hij schrijft daar in een opwelling uit zijn ziel hoe hij zich voelt voor God. Schrijft hij: zo is het nou met mij. Ellendig, zondig, droevig, blij, behoeftig, dwaas, onkundig, dodig. Ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. Onwaardig, krachteloos, ongeschikt, ontrouw in keus en godsdienstplichten. Ondankbaar als mij God verkwikt. Onbuigzaam om voor God te zwichten. Voorbarig, ijverloos en blind. Ik ben gauw verschrikt, bedrukt, verlegen. Bleef Jezus dan geen eeuwige vriend? Hoe kwam ik warm door Agors wegen? Daar zie je hoe deze man een blik geeft, hoe die zich innerlijk waarneemt. Je zou zeggen een vat vol tegenstrijdigheden. Van vrijheid en gevangenschap. Van droefenis en allerlei ellendigheden en blijdschap. Maar het lijkt wel alsof alles wat tegen is, de overhand heeft over hem. Maar, en dat is zo'n belangrijke zin, ik heb Jezus alle dagen nodig. En als Jezus geen eeuwige vriend bleef, hoe kwam ik dan door Agors wegen? Hoe kwam ik er levend uit? Hoe zou ik ooit door die deur der hopen binnenkomen? Als de Heer Jezus niet eeuwig die vriend was. Eigenlijk is er wel een groot verband tussen dat versje en de tekst. Al lijkt het niet. Want wat is er nou aan de hand? Paulus is zelf waarschijnlijk nooit in Colosse geweest. Maar een mede-arbeider van hem, Epaphras, die heeft daar het evangelie verkondigd. Daar kan ik niet te breed op ingaan. Het was een plaatsje in Frigië, Klein-Azië, in de buurt van Laodicea. En Epaphras is waarschijnlijk een keer vanuit Efeze naar Colosse gegaan om daar het evangelie te verkondigen. Er is een gemeente gekomen en Paulus heeft verschillende berichten ontvangen hoe het daar allemaal rijlt en zeilt. Nou kreeg je daar bepaalde problemen. Die kan ik niet in 2-3 woorden uitleggen, want het is een, ja, er zijn zoveel dingen die je in de brief tegenkomt dat je zegt, hey. Maar globaal genomen zou je dit kunnen zeggen. Dat bepaalde filosofieën, menselijke wijsbegeerden, naar binnen gedragen werd. Er ontstond een soort verkeerde vroomheid, die je ook bij de heidenen wel tegenkomt. Een vermenging van Joodse en heidense motieven om dagen te onderhouden en om je van bepaalde spijzen te onthouden en verbiedende te huwen enzovoort. Daarbij hadden ze nog een soort mystieke engelenverering, een bepaalde leer over de engelen die ze ook aanbaden. In ieder geval, het komt hierop neer dat hoe meer al dergelijke dingen op de voorgrond treden, hoe minder wordt er van de Heer Jezus Christus gesproken. Hoe meer wij met onze ideeën en fantasieën en veronderstellingen naar voren komen, hoe minder wordt de Heer Jezus gepredikt. Daarom kun je in de brief aan de Colossenzen merken dat Paulus zo ontzettend sterk benadrukt de alles overtreffende betekenis van Christus.
alle dingen.
Die wijsgeren die konden aardig filosoferen over de schepping en over dit en over dat en noem maar op. Maar Paulus zegt, Christus is het middelpunt. Hij is de eerste onder alles in de hemel en op de aarde. Hij heeft een plaats zo onuitsprekelijk groot. Je zou bijna zeggen, zo allesbeheersend in de kosmos, in alles. Denk erom dat je hem niet naar de achtergrond duwt. En dat je in plaats van dat evangelie van de Heer Jezus Christus, dat je allerlei andere dingen naar voren gaat schuiven. Diepzinnige dingen enzovoort. Die toch ten diepste afdrijven van de Heer Jezus. En van de waarheid. Dat is in het kort iets maar ook van de achtergrond. Wat waren nou de gevolgen van al die dingen? Als de Heer Jezus Christus naar de achtergrond verdwijnt. Door onze verkeerde leer. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Allemaal eerste beginselen der wereld, weet je wel. Zoals bij de heidenen had je allerlei dingen. Pas op, dat mag je niet aanraken. Dat dus en zo. Kijk, als de Heer Jezus Christus op die manier naar de achtergrond verdwijnt, dan word je hoe langer hoe beroerder, machtelozer, ellendiger. Ja, zo voel je het zelf natuurlijk niet, maar zo is het. Zelf denk je dat het een heel gangetje gaat. Zelf denk je dat je vrij bent, dat je visie hebt. Maar in het licht van de Heilige Geest en van het woord van God wordt het steeds ellendiger. Want je moet nooit vergeten, als er iets is en zijn mag, kan dat alleen maar door Christus. En door niets anders. Als Christus nou weg is, als de dokter nou weg is, de echte dokter, de beste dokter, die al onze krankheden kent, en ook medicijnen weet te vinden. Als die nou weg is. Omdat we zelf zo wijs zijn. En omdat we zelf denken onze kwaaltjes te kunnen behandelen. Wat gebeurt er dan? Dat kan niet. Dan zeggen we even. Raak niet, smaak niet, de roer niet aan. En even daarna. Dan pakken we alles wat verkeerd is, pakken we aan. En dan zeggen we. Ja, ja. Dat is onze oude mens. Ja, daar moet je niet zo zwaar aan tillen. Dat is onze oude mens. Die moet ook wat plezier hebben. Die moet wat beleven. Kijk, je komt eigenlijk in zo'n verwarde toestand terecht. Dat het levensgevaarlijk is. En daarom heeft de apostel zo de lof gezongen van de Heer Jezus Christus. Dat ze nou in hem en met hem begraven zijn. En met hem zijn opgewekt. En met hem levend gemaakt en in de hemel gezet. Voor het aangezicht van God. Zodat hun leven met Christus verborgen is bij God. Maar, dat heeft ergens natuurlijk ook bepaalde consequenties. Als jij zegt, ik ben dood of ik ben stervende. En je loopt daar met een zwaard in je handen. Of met een fles vergif in je handen. Rond te dolen. Met grote gillen en schreeuwen. Dan zegt een ander, nou, die man is niet stervende, ben je gek. Die gaat nog lang niet dood. Nu spring levend. Moet hem tekeer horen gaan. Moet je kijken wat hij doet. Hij denkt dat hij de hele wereld naar zijn hand kan zetten. Of de hele kerk. Dat klopt niet natuurlijk. Hè? Dat klopt niet als ik zeg. Ja, ik ben aan de ene kant ben ik eigenlijk al dood. Maar. Toch leef ik nog. Maar ik ben stervende. Ik ben stervende. En dat stervende, dat wil zeggen, ik kom steeds dichter bij het volle leven. Bij het volle leven. Maar ik ben nou nog een beetje stervende. Als ik dan intussen natuurlijk alles afbreekt wat er afgebroken kan worden, nou dan lieg je. Dan is het maar een inbeelding. Dan ben je niet stervende. Dan leef je volop. Klopt niet. Toch, die uitspraken op zichzelf zijn wel waar. Christen zijn. Hoe ben je nu een christen? De meeste mensen beginnen eerst naar de buitenkant te kijken. Nou, dan hou je niet voor christen over. In principe. Want dan zou je zeggen, de beste christen die laat nog wel eens een steekje vallen. En we zijn tot aan het einde van ons leven zwakke, nietige schepselen. Maar zo bekijken toch de meeste mensen in de kerk en buiten de kerk, die bekijken het zo. Hoe ben je een christen? Nou, als je netjes leeft en als je nog wat goede dingen doet en als je niet vloekt en niet steelt en niet dit doet en niet dat, dan ben je een christen. Ja, maar zo ben je geen christen eigenlijk. Ja, want ja, dat, kijk, dat had je nou in de consensus gemeente ook, hè. Daar waren ook heidense invloeden. Die heidenen, die hebben ook keurige, nette mensen. Sommige godsdiensten, die zijn zo ver gevorderd. Daar komen wij nog maar pas kijken. Wat die mensen ervoor over hebben. Hoe die mensen zichzelf soms kunnen verloochenen. Hoe die mensen over zich laten lopen gewoon. Toppunten van deemoed en ootmoed, zou je zeggen. Maar ja, als je daarop van uitgaat, dan zou je toch kunnen zeggen, dan is de hemel nog wel te verdienen. Dan is de hemel te verdienen. Dan is het echt een kruipende weg met vallen en opstaan, zeg maar, om een christen te zijn. En als we dan de toets kunnen doorstaan, dat dan het oordeel van de hemel spreekt en zegt, je bent er. Kom maar binnen. Maar zo is het niet. Dan zet je de paarden achter de wagen. Kijk, christen zijn betekent in de eerste plaats die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Begrijp je? Die nou in de Heer Jezus Christus is. Dat is het fundament. Dat is de grond. Daar kun je niet inkomen. Door jezelf in allerlei bochten te wringen. Terecht zegt Kobrugge daarvan. Werp die krukken. Die heiligheidskrukken. Waarmee je de berg Sion of Golgotha wilt beklimmen. Werp die weg. Zo kom je er niet. Je komt niet via een soort heiligmaking en iets wat je zelf doet, kom je niet tot Christus en kun je niet in Christus zijn. Wat is dat dan in Christus zijn? Ja, dat kun je van verschillende kanten bekijken. Aan Gods kant is het zo dat alle die hij heeft lief gehad van eeuwigheid, al zijn uitverkorenen, die zijn door hem in Christus gezet. Toen Christus hier op aarde kwam om te lijden en te sterven, toen nam hij al de kinderen van God mee in zijn hart, in zijn hele zijn. Van de eerste die al lang in de hemel waren, tot degene die nu nog geboren moeten worden en die door de Heere gekend zijn, geliefd zijn. Allemaal. Wij kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar we mogen het ook wel noemen. Waarom? Omdat het zo'n ontzettende zekerheid,
zo'n troost is dat wat God doet, dat zal eeuwig zijn. Hoe beroerd en uitzichtloos het er hier ook uitziet, maar het zal geschieden. Toen Christus dus aan het kruis ging, toen ging hij niet voor zichzelf. Maar toen nam hij al zijn kinderen, van het begin tot aan het einde van de wereld, die nam hij als het ware met zich mee. Hij stond op hun plaats. Zo waren ze dus in Christus. Maar ja, als jij nou vandaag geboren bent, of 10 jaar geleden geboren bent, dan kan ik dat wel zeggen. En je kunt ernaar luisteren en je kunt zeggen, hé, daar heb ik nog nooit aan gedacht, ja, het is waar. Mede met Christus gestorven, mede met Christus opgewekt. Maar, ja, maar hoe weet ik nou dat ik, ja, dat ik daar ook bij ben? Dat ik ook een christen ben. Wel, nou krijg je de kans naar ons toe. Nou krijg je, laten we zeggen, nou wij. En dan, ik kan natuurlijk veel dingen noemen, maar ik bepaal me even tot de centrale gedachte. Nou zegt de Heere Jezus, en de apostelen hebben het herhaald, die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Zijn dan alle mensen, zoals ze in Adam vervloekt zijn, zijn nu ook al die mensen weer in Christus zalig? Nee, zegt de catechismus, dat niet. Alleen die hem door een waar geloof aannemen. Dat is dus de kant. De benedenkant, zou je zeggen. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, ik zou ook wel in Christus zijn. Maar dan zegt de Heere, geloof je in mij? Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Die niet gelooft, die is al veroordeeld. Die hoeft ook niet te gaan zitten speculeren. Nou ja, maar als ik erbij ben en als ik in de Heer Jezus Christus ben, dan zal het vandaag of morgen nog wel eens een keertje goed komen. Nee, want dan zegt de Bijbel altijd vandaag. Die niet gelooft, die is al veroordeeld. Omdat die niet gelooft het getuigenis wat de Vader getuigd heeft van zijn eigen Zoon. Die slaat met eeuwig gesproken God in het gezicht. In Christus, een christen zijn, is dus door verkiezing, verkiezende liefde, wat God gedaan heeft, dat hij die hele kerk, de eerste tot de laatste, aan Christus heeft gegeven. En die heeft ze allemaal meegenomen, in dood en in leven. Maar nou komt het uit. Nou komt het uit. En waar komt het dan uit? Aan de werking van Gods geest. De vrucht van de geest van Christus. En wat is dat? Geloof. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, in Filippi bij de stokbewaarder, toen was die man in één ogenblik zo van de kaart, die denkt, ik maak een eind aan mijn leven, want straks dan hangen ze mij op, want ik ben verantwoordelijk voor al die gevangenen. En nou is de gevangenis kapot en de deuren zijn allemaal opengesprongen. En, ja, dat kan ik niet verwerken hoor. Hij pakt zijn zwaard en hij denkt, ik val er zo in. En opeens hoort hij een stem, doe jezelf geen kwaad, wij zijn alle hier. En die man die was zo geweldig ontroerd en die voelde zich zo ongelukkig. Hij zal wel wat gehoord hebben, denk ik, van de preken van Paulus in Filippi. Maar daar gaat het even niet om. Maar hij springt in die onderste kerker en hij beeft en hij zegt: lieve heren, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Jongen, hij rilt nog als een rietje van de spanning. En dan zegt Paulus, daar heb ik. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en je huis. Je kinderen geldt het ook voor. Je kleinkinderen geldt het ook voor. Gij en je huis. Zo ben je een christen. Zo ben je een christen. Paulus zegt niet, jongen, dan moet je eerst eens, ja, kom. Dan moet je eerst eens dit. Dan moet je eerst eens proberen gevangenbewaarder af te worden. En, want dat is ook maar een raar baantje. En dan moet je eerst eens zus. En dan moet je eerst eens zo. En dan kom ik, en dan zal ik een brief schrijven. En dan zal ik wat vragen instellen enzovoort. En dan over een jaar, dan kom ik nog wel eens terug. Dus ze laten overwinteren en overzomeren. En dan zullen we eens kijken of dat je al een christen kunt worden. Nee, dat voel je aan, hè. Ik weet wel, wij kunnen niets forceren en we hoeven niets te forceren. Want wij verkeren als misschien al van die kleine dreumetjes af in de kerk. Dat gaat wel eens een beetje anders dan op het zendingsveld waar Paulus was, uiteraard. Maar we moeten toch nooit vergeten, al zijn wij dan in de kerk groot gegroeid, dat het in principe gaat het om dezelfde dingen. Om dezelfde dingen. Om het geloof in de Heer Jezus Christus. Want daaraan komt het uit. Of ik een uitverkorene ben. Of ik een van God geliefde ben. Daaraan komt het uit. Goed, christen zijn, dat heb je dus begrepen, hoop ik. Dat is niet iets van worden via een of andere weg. Hè, waarbij je stapje voor stapje tot een bepaald punt nadert, waardoor je dan eindelijk christen bent. Nee, christen ben je door Gods eeuwige verkiezende liefde. Christen ben je overigens aan onze kant wanneer het grote behaag zijn zoon aan ons te openbaren. En we door een waarachtig geloof, de Heidelberger noemt het, de Heilige Geest, nee, de belijdenis noemt dat, de Heilige Geest ontsteekt daartoe in onze harten een ongeveinsd geloof in de Heer Jezus Christus. Nee, Christus. Al heb je niks gedaan, alleen maar genade. Je kunt moeilijk, als jij een appeltje bent, bij wijze van spreken, kun je moeilijk op je borst slaan en zeggen, kijk eens wat een boom heb ik. Wat heb ik toch een boom, hè? Nee. Nee. Die boom, die komt de eer toe. De tak, de wortels, de stam, de tak. Dat appeltje, dat hangt eraan. Dat is gegroeid, zou je zeggen. Door die wonderbaarlijke stuwing van de boom. Net zoals de druif aan de ranken komen te hangen. Er schiet totaal geen eer en roem voor onszelf over, maar alleen voor de boom des levens. Alleen voor de kracht van zijn krachten. Daar alleen. Zo ben je een christen. Door het geloof in zijn naam. Zo is de moordenaar een christen, al heeft hij bij wijze van spreken zijn hele leven nog weinig christelijks gedaan. De moordenaar aan het kruis. Maar hij is toch een christen. Buitengewoon wonderbaarlijk een christen. Hij gelooft in de Heere Jezus. Daarom slaat hij zichzelf op de borst. Dat kan hij niet. Maar daarom zegt hij, wij rechtvaardig. Wij ontvangen straf wat we verdiend hebben. Maar hij heeft niet zo behoorlijk gedaan. Heere, ontferm u mijner. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Kan dat? Misschien als je op een of andere devote manier, op een nietszeggende manier, een rozenkrantje zit te draaien, terwijl je voor de rest overal bent. Maar als het nou waarachtig gaat over het Bijbelse getuigenis, hoe zullen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Daar blijkt het uit. Als vader of als moeder, of man of vrouw, zoon of dochter, stilletjes vragen. Terwijl niemand het ziet, het is geen formuliergebedje. Heere Jezus, alsjeblieft, wil dat of dat doen, help mij. Dan betekent dat dat je in hem gelooft. Dan betekent het dat je gelooft, hij kan mij helpen. Hij is de levende Heer. Ik zie hem wel niet, maar hij is er. Hij leeft. Anders doe je het niet. Ja, wij doen het meestal niet, hè. Soms kun je zo blij zijn als je de Heere aan mag roepen. Maar dan merk je opeens aan je eigen, och, tjongetjong, ik zit me te pijnigen, ik zit aan oplossingen te denken, hoe zal ik dit doen, hoe zal ik dat doen, en ik weet me geen raad, en ja, nog eens met iemand over praten, en nog eens over praten, en zou die nou misschien een antwoord kunnen geven? En opeens, oh, Heere, help. Zijn de Heere geloofd. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Want hoe zullen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Die man geloofde het ook. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat geloofde hij vast. Maar wat de Heer het aan zo'n zondaar wou doen, dat wist hij nog niet. Maar dat bleek later, dat de Heer dat, want de Heer zegt, ik wil, word gereinigd. Hier aan onze kant, dus, in de kerk, op de catechisatie, in alle dingen, voel je aan dat steeds terugkeert de verkondiging van de Heer Jezus Christus en het geloof in zijn bloed, in zijn offer, zijn kruis. Ik wil niet zeggen dat iedere preek altijd even duidelijk naar voren komt. Er staat een heleboel in de Bijbel. Het spreukenboek staat ook in de Bijbel. En de prediker en de geschiedenissen en noem maar op. Maar het neemt niet weg. Alles draait ergens om die persoon en om het werk van de Heer Jezus Christus. Maar nou verder. Ik heb nu iets gezegd, christen zijn. Maar christen worden, wat is dat dan? Zoals Luther dat noemt, hè. Luther die zegt ergens, we zijn het niet, we worden het. Hij zou het wel met me eens geweest zijn als ik zou zeggen, we zijn het ook. In hem, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd. Maar Luther bedoelde daarmee hier op aarde. Hier op aarde zijn we het niet, maar worden we het. En wat is dat nou, dat worden? Zo doet dan aan. Dat wordt meer gebruikt in de Bijbel, hè? Uittrekken en aantrekken. En nou kom ik op een punt dat de kinderen dat wel kunnen begrijpen. Uittrekken en aantrekken. Dat is fijn. Kan fijn zijn, het kan ook minder fijn zijn. Ik weet omdat ik altijd verschrikkelijk als kind, als ik een trui moest passen en die wou niet zo gauw over mijn hoofd heen. Oh, dan brak het zweet me uit en raakte ik in paniek. Dat heb ik nog wel een beetje. Als je iets over je hoofd aan het wurmen bent en blijft zo halverwege zitten. Oh mensen, wat benauwd, akelige. Dat kan met uittrekken ook zo zijn. Want uittrekken gaat vaak iets makkelijker. Maar je zou de hele boel kapot trekken. Je weet wel wat uittrekken en aantrekken betekent, kinderen. Nou, dan moet je goed opletten. Uit en aantrekken, dat doe je kleren. Kleren trek je uit en trek je aan. Nou heeft de Heer Jezus Christus, die heeft alles gedaan. Hem in de eerste plaats nodig. Hem. En dan, al zijn weldaden. Christus en zijn weldaden. Dan moet je eens voorstellen, dat wat wij van onszelf aan hebben, dat zijn lompen, vodden. Net als die jongen die al zijn goeden doorgebracht had en die kwam thuis, hoe zal die eruit gezien hebben? Het is niet voor niks dat zijn vader zegt, doe me eens andere kleren aan, trek je schoenen aan zijn voeten. Alles versleten, alles kapot, alles vies en vuil. Zo is het met ons ook. Niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Ja, je merkt het niet altijd zo. We houden ons gezicht in de plooi. We proberen zo voordelig mogelijk eruit te komen. Meisje dat een beetje wit ziet, dat denkt, nou, ik doe een beetje poeder erop. En als je lippen dan, ja, ik doe maar een beetje dit. Dus die ogen, denk je dat niet goed uitkomen, een beetje dit. Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen, maar ja goed, dat ben ik. Dat komt, ik denk altijd weer aan een eindje verder telkens. En dan zeg ik, ach, is het nou zo erg? Nee, maar nog even, nog even. En dan moet je naar je handen kijken, naar je ogen die de Heer je gegeven heeft en met alles. Hè. En dan vergaan we. Dan vergaan we. Waar is alles? Waar? Dus alles voorbij. Naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. Je mag gerust netjes zijn, dat moet je zijn. Tuurlijk. Maar je moet het niet zo gek doen. Want onze gedaante, die gedaante gaat voorbij. Nou goed, dat is even wat anders. Het is uiteraard nog maar kinderspel, dat uitwendige. Hè? Ook dat overdreven uitwendige, hoor. Is ergens natuurlijk maar kinderspel, want het is zo oud als de wereld is. Het is maar kinderspel vergeleken bij dat andere. Die lelijkheid, die hardheid, die gemeenheid. Het liegen, het bedriegen, het oneerlijke. Waar loopt het uiteindelijk over? Want je moet niet denken, als je zo gewoontjes bent, hè, dat het daarom goed is. Oh nee. Aandoen. Zo doet dan aan. Stel je nou eens voor. Je zit rondom in de vod. Overal de stukken in. En nu is er één, dat is de Heer Jezus, die heeft een maatkleermakerij. Alles op maat. Perfect. En die Heer Jezus die zegt, ja, daar staat een naam op. Op dat pakje, op die jurk, op die hoed, op die schoenen, staat een naam op. Dat is voor Jan, dat is voor Klaas, dat is voor Jannie, dat is voor Betsy, dat is voor die. Zijn pakken, kleren van alle maten. Zulke kleintjes, groot. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft die pakken heeft hij gemaakt voor alle die hij heeft meegenomen in zijn dood en in zijn opstanding, waar ik straks van vertel. Paulus weet dat. Die weet dat er bij de Heer Jezus, er is een voorraad, er zijn mooie kleren. Tjong, geweldig. Nou schrijft hij aan de Korinthe. Trek eens aan. Ga naar de kleermakerij. Want met je eigen kleren kun je het niet doen. Kan niet. andere kleren hebben. Trek aan. Laat die vodden, de vodden. Laat die kapotte jas. Laat die vallen. Dat is een nieuwe. Doe dan aan. Als uitverkoren. We hebben iets van het christen zijn. Zijn. Juist omdat je uitverkoren bent. Ja, maar als je uitverkoren bent, dan doe je dat toch vanzelf. Ja, dat denk je maar. Dat is de grootste misvatting van het christendom, zou je haast zeggen. Dat concluderende christendom. Als je dit bent, natuurlijk zeggen we dan, natuurlijk, dan ben je dat. Zit er bij ons erg in? Dan kom ik ook tegen in onze gemeente. Bij mezelf. Dat zetten op een bepaalde kaart en zeggen, ga maar. We zullen dus eerder zeggen van, ik geloof niet dat jij uitverkoren bent. Ik geloof niet dat jij een heilige bent en een beminde. Waarom niet? Nou, zoals jij gedaan hebt, of zoals jij gepraat hebt, nee hoor. En dat is toch een misvatting, geliefde. Wij kunnen natuurlijk wel aardig praten en zeggen, ja, maar dat is de vrucht, en dat is de vrucht, en dat is de vrucht. Ja, maar het gaat om de vruchten van de geest, niet van het vlees. Wij hebben niet anders dan vodden en lompen. En de een poetst de zaak een beetje op en bij de ander, die trekken zich niks van aan. Maar in principe hebben we allemaal vodden en lompen. Zijn we ook vodden en lompen? Die redenering is niet goed. Ben ik het niet mee eens als hij zegt, ja, maar als je dan werkelijk en als dit, dan zul je ook. Paulus draait het om. Dat hij dit schrijft is natuurlijk ontzettend hard nodig in de gemeente. Dat ze wat aan moeten trekken. Dat ze christenen moeten worden. Dat klinkt misschien een beetje werkheilig, dat je denkt, nou, dat de dominee nou weer over opa. Ja, dat we christenen moeten worden. Waarom? Kijk, en daar krijg je het grote verschil. Paulus zegt, omdat jullie het zijn. Jullie zijn het, toch? Jullie hebben toch aardig gezegd, ik heb het van Epaphras gehoord. Dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat je zo door God erbij gebracht bent. Dat zou ik tegen jullie ook wel willen zeggen. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, voor zover jullie dit of dat zijn, hè, die geloof ik wel dat echt meent. Dat is een ernstige man of een ernstige vrouw. En die, ja, die is ook niet zo modern en die en die en dat en dat. Zo kun je natuurlijk wel tegenover elkaar gaan staan. Maar dan zeg ik, ja, dan kun je net zo naar de Romeinse kerk gaan. Of naar een of andere protestante kerk, waar het ook alleen maar uiteindelijk de mens in het middelpunt is. Maar daar ben je niet klaar mee. Dat voel je wel aan. Dan maai je de grond voor je eigen voeten weg. Voor Gods voeten. Als jij zegt, nou ik kan wel zien dat jij nooit dit en nooit dat en nooit zus en nooit zo. En op grond waarvan moet je dan die medebroeder wat zeggen? Als hij dan wat zegt. Je wilt, als je je daartoe geroepen voelt om wat te zeggen. Op grond waarvan moet je dan wat zeggen? Dat zou ik niet weten. Je bent een gezedenpreker. Dan kun je aan de moralisten overlaten. Mensen die zeggen hoe je moet gedragen enzovoort. Maar daar heb je per se de kerk niet voor nodig. Maar in de kerk worden wij aangesproken op iets anders. En anders is het zinloos. Als ik eerst ga zeggen dit en dat is allemaal maar uitwendig mensen. En ik ga dan de mensen aanpakken dat ze toch dit en dat en zus en zo. Dan zeg ik ja, op grond waarvan doe je dat nou? Dan hoef je niet voor in de kerk, dat kun je op straat ook vertellen. Dan kun je op de straten van Nineveh gaan verkondigen en waar dan ook. Als je daartoe geroepen bent en de Heere zegt, kondig de ondergang aan, dan moet je dat maar doen. Maar hier, kun je nou merken, waar haalt Paulus nou de drang vandaan? Hij ontdekt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat we aan de deur bij de kleermakerij hangen en zeggen, oh heren, mag ik alsjeblieft een nieuwe jas? Geef me alsjeblieft een andere jas. Het kan niet langer, het kan niet langer. Ik heb hem zo verknald en verknoeid. Heer, alsjeblieft, geef me een nieuwe schoenen. Dat ik weer eens met de bereidwilligheid van het heilige evangelie mijn weg mag gaan. Geef me alsjeblieft een ring, heren, aan mijn vingers. Dat ik getrouwd ben. Dat u mijn bruidegom bent. En dat ik bij u hoor. Dat aantrekt.
Paulus weet wel dat wij zo af kunnen vallen en afdrijven en tot en met. Het is natuurlijk niet voor niks dat hij dat zegt. Maar hij gaat daar niet uit concluderen. Nee. Hij zegt uitverkoren God. Hoe wist hij dat dan? Had Paulus dan in het raadsbesluit van God gekeken? Nee, want Paulus is ook wel eens verdrietig geweest dat hij dacht dat iemand uitverkoren was en dat achteraf bleek dat ze over een schop tegengaven. Hem ook wel overkomen. Hij noemt dat schipbreuk lijden in het geloof. Voor Paulus is degene die gelooft uitverkoren. Voel je dat? En als iemand het geloof een schop geeft, schipbreuk lijden in het geloof, dat betekent natuurlijk niet dat het geloof kapot gaat, maar de gelovige die valt buiten boord. Die gaat eraan, als God het niet verroet. Dan zegt hij, ja. Jongens, uitverkoren. Heiligen. Dat wil hier in zonderheid zeggen. Niet dat ze zonder gebrek waren. Maar door de Heere bij elkaar gebracht. Door de Heere afgezonderd. Door de Heere gewijd. Waaraan gewijd? Aan hem. Aan zijn koninkrijk.
Aan zijn lof. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen.
Beminde. Betekent geliefde. Van wie geliefd? Van de Vader. Van de Vader geliefd. O, daar ligt uiteindelijk de basis.
Daarop mag de apostel schrijven. Hij heeft niet in Gods raad gezeten. Hij heeft het boek niet gezien waar alle namen in staan. Maar Paulus weet, uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Die met de mond beleidt en met het hart gelooft, die zal zalig worden.
Op grond daarvan zegt hij, waarom gaan jullie niet naar de winkel? Zijn jullie dan zo braaf? Zijn jullie zulke filosofen, zulke wijsgeren, dat je het niet meer nodig hebt om aan de bel te hangen? Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, maar zo ben ik en zo, ja, maar. Maar de Heere Jezus dan? Dat is toch de grote kledingmaker? Aantrekken. Niet om een christen te zijn, maar omdat je een christen moet worden. Graag op uw spoor. Daar heb je het nou in het Oude Testament. Mijn wankelende gangen. Ik ben geen christen in mezelf. Dan ben ik wel een christen. Maar door Christus ben ik op weg om een christen te worden. Graag op uw spoor. Mijn wankelende gangen. Help me toch alsjeblieft, Heere. Stort uw barmhartigheid over mij neer. Houd u me alsjeblieft vast. Herder Israëls, want het gaat helemaal verkeerd met mij. Dat is aantrekken. Dat is wel eens benauwd. Het lijkt wel eens dat je stikt. Maar toch wil de Heer dat. Toch is dat de weg van zijn kerk. Zodra de moordenaar aan het kruis begint aan te trekken, dan zegt hij tegen zijn maat, lacht het jij ook, God? Terwijl we in hetzelfde oordeel zijn. Dat is gelijk uit met Gods laster. Hij begon wat anders aan te trekken. Omdat hij in de Heer Jezus geloofde. Nou kijk. De apostel wil zeggen. Dat is nou iets. Hè. Dat hebben wij nodig. We gaan naar huis. De catechisatie weer ook trouwens. We gaan naar huis. Het is niet klaar. Maar dan gaan we de levende welzijn een keer volgende week erover verder. Maar laten we dit dan onthouden, kinderen ook, en jongens en meisjes. Als je zegt, ja, met alle gebrek, met alle misschien huivering die er door je heen gaat, en toch, ik geloof ook in de Heere Jezus.
In jouw kinderlijke eenvoud? Heel goed. Dan ben je een christen. Maar je moet ook een christen worden. En dan zegt de Heer. Dat zegt de apostel, maar dat zegt de Heer. Trek maar aan. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Bij hem is alles. Alles wat we nodig hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor ziel en lichaam. In leven en in sterf. Zo'n rijkdom van ontferming is er bij de Heer Jezus. Nou, we gaan de volgende keer er eens op letten als de Heer wil en we leven. Waar die pakjes en die jurken en die hoed en die ring en die schoenen enzovoort. Wat dat nou allemaal voor dingen zijn. Waartoe we worden opgeroepen om die aan te trekken door de kracht van de Geest. Amen.